We kregen de uitslag binnen van Charlie's bloedonderzoek. Charlie was flauwgevallen. Of eigenlijk begon ze met een paar keer flauwvallen, dus beter gezegd. Toen werd dat beter, dus dat flauwvallen was er niet meer. En mocht je nou denken, er zit weken tussen. Nee, er zitten... Ja, op het moment dat ze flauwvalt, hebben wij de dierenarts gebeld. En alles een beetje op de achtergrond gehouden en noem het op. Even, nou zeg maar zo, afspraak gemaakt. Toen ging het beter. Ze viel niet meer flauw. En toen in één keer ging het acuut aanzienlijk minder goed. Echt, zoals de dierenarts zegt, dit was op het nippertje. Oké, waar ga ik naartoe in deze podcast? Waar het eigenlijk naartoe gaat is... Op het moment dat wij iets niet hebben, gaan we iets missen. En dan denk ik aan Charlie, haar gedraging in de puberteit, de puppy en noem het op. En dus tegelijkertijd de omarming van de fases waar een hond in zit, plus bijbehorend gedrag wat bij een hond hoort. Oké, en ik zal je vertellen waarom ik daaraan moest denken. Want Charlie die krijgt dus resultaten uit het bloedonderzoek, onder andere bloedarmoede. Nou, dat is allemaal natuurlijk geen hogere wiskunde, zou je kunnen zeggen. Hond valt flauw als je kijkt naar hoe of wat. Maar de vraag is, wat triggert en maakt dus dat er bloedarmoede is? Hondje uit het buitenland, buitenlandse parasieten. Hè, dat zijn ook dingen waar ik bekend mee ben. Een van de bezwaren wat mij betreft ook op een buitenlandse hond. En als je de podcast hebt geluisterd over hè, waarom we Charlie hebben gekozen. Nee, dat is niet specifiek omdat ze uit het buitenland komt en ik die hondjes allemaal wil redden. Ik geloof daar niet zo in. Er is veel bezwaar wat mij betreft op een buitenlandse hond. Goed. Waar het dus om gaat is, Charlie die knapt op. Ik zie dat ze opknapt. Dat ging, hè, maandag zijn we acuut bij de dierenarts geweest. En met spoed heeft ze bloedtransfusie gekregen. En gisteren zag ik haar opknappen. Gisteren was het dinsdag, dus logischerwijs zie ik haar opknappen. En je ziet nog de stressverwerking van wow, wat is mij allemaal overkomen, hè? Logisch. En vandaag zie ik haar echt opbloeien. Dus ik zie nog meer trek in eten. Ik zie haar weer spelen, ik zie haar weer blij zijn. En toen dacht ik, dat is mooi hè, het is mooi. En daarom zei ik net, als we het niet hebben, dan missen we het. En ik maak even een heel klein zijweggetje, want het doet mij denken aan een post of een reel of iets wat ik op social media voorbij heb zien komen of een artikel, ik weet het niet meer. Van een moeder en een vader die hun kindje waren verloren. Het is eigenlijk een heel verdrietig verhaal, maar er zit iets heel moois in. En dat jongetje, dat was 2 of 3 jaar en die zat altijd met de hoordeuren te spelen. En dan zo te klappen, snap je? Zo'n hoordeur die gewoon als een deur open gaat en dan zat hij steeds dung, 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 zo tegen die, dat kozijn in te slaan. En ze werden er helemaal tureluurs van. Hè? En misschien ben je ouder en herken je dat wel. Dat gewoon je kind dingetjes doet, ik herken dat zelf wel. En dat je echt denkt, serieus, nog een keer, weet je? En zij schreven zoiets, eigenlijk een gedichtje, een verhaaltje. Wij zouden willen dat ons kind nog steeds met de hoorn in het kozijn sloeg. En ik zeg dat met wat emotie erachter. Want wat mij betreft is die voelbaar, hè? Betekent dit dat we alles moeten accepteren en dat het prima is dat zo'n kind dat de hele kozijn... tuurlijk niet. Maar soms zijn we zo ons niet bewust van wat we hebben en zetten we het zo weg als... In de verkramping als goed of fout of niet leuk. En dan wordt het zo zwaar en dan kan het zo. Als ik ook voor mezelf spreek, als ik dan met de kinderen ben, soms kan het dan zo zwaar even zijn. Omdat je dan continu maar, weet je, je bent zo bezig met eigenlijk ook een beetje brandjes blussen en zo. En ik zei net tegen die vrouw, de dierenartsassistente belde mij. En toen zei ik van, weet je hoe? Ik zei van, ja, weet je, ik zie Charlie weer opleven. En daaruit blijkt dan ook. Van weet je dat dit gewoon al een tijdje aan het sluimeren is. Ik sprak een berichtje in via WhatsApp en toen zei ik van, het is eigenlijk heel grappig, want ik ben er al alert op de hele tijd van, hè, ik bedoel, gewoon onbewust, hè, ik zit er niet bovenop of zo, maar het is mijn werk. Dus als ik een verandering zie in gedrag, dan ben ik wel alert van, hé, hoe kan dat nou? En ik weet ook hoe belangrijk die fysieke facetten zijn die erachter zitten. Alleen soms zit je daar dan in en dat herken je misschien wel. En dan heb je op dat moment nog niet altijd meteen spot on dat je denkt, oh ja, en dan ben je eruit. Ja, of dan is er iets, of dan is er iets gebeurd, of noem het op. En dan denk je, oh ja, duh, weet je. Een beetje zo, snap je? En ik zie Charlie, ik zag Charlie eigenlijk van een hond die gewoon haar puppy puber dingen deed, naar een hond gaan die wel heel snel volwassen werd. En dat kan, ze is niet heel groot. Charlie is pup geweest, puber geweest, dat is ze nog steeds. Maar ze is ook altijd, ze heeft ook altijd iets, ze heeft eigenlijk twee kanten, zeg maar. Want het is ook een heel makkelijk relaxed hondje. Dat is oprecht. Dat is echt haar karakter. Er zit verschil in. He, want ik weet dat je hier nog heel veel lagen onder kan kijken. Is ze dan echt relaxed? Is ze passief? Geeft ze zich over? Schikt ze zich? Nee, ze is echt relaxed en tevreden. En een relatief makkelijke puppy en puber. Maar er is wel een verschil. En dit is iets waar het mij nou eigenlijk echt om te doen is. Want wat ik vaak zie is dat we de puppy, puber, jonge hond dingetjes, de onstuimigheden, de dingen waar je gewoon mee te maken krijgt, die willen we te veel fixen, terwijl ze erbij horen. Je bent onderhevig aan deze fases. En daarmee zeg ik niet dat je het leuk hoeft te vinden, want het is echt één op één. Op het moment dat Charlie zich beter voelt, de eerste dobbelsteen van een spelletje is al kapot gekauwd bijvoorbeeld, hè? En Het is gewoon iets wat erbij hoort. En ik vind gewoon dat we te veel zitten op het moet gefixt worden. Het moet allemaal. En we proberen er allemaal strak op te zitten. Wat ook weer gevolgen heeft. Want als je er strak bovenop zit, dan krijg je verkramping in energie. Dan ligt alle focus op de hond. En dat zie ik heel vaak terug. En dan hangt er een soort walm in huis. Waarbij de hond onder een soort vergrootglas ligt. En ja, dat heeft invloed op de hond. Heel veel invloed. Waar is het mij nou om te doen? Als we nou meer zouden zakken in het feit dat jouw puppy, dat de puberhond, dat de jonge hond, maar ook jouw volwassen hond, één, geen robot is, ten tweede gedrag laat zien vanuit emotie, vanuit mentale, vanuit fysieke aspecten, vanuit zijn zijn, vanuit reageren op de omgeving, vanuit situaties. En we zouden daar meer in zakken en daar meer vrede in vinden. En daarmee er ook misschien wel meer van kunnen genieten. Denk ik dat je je hond sowieso een eerlijkere kans geeft. Want het is nu in de diagnose, zeg maar, hè, ten opzichte van Charlie, zeggen we dus eigenlijk, het is mooi om te zien dat. En dan komt het dat ze gaat klooien, dat de knuffels van de kinderen mee naar buiten worden genomen. En mocht je dan denken, die hond die neemt van alles mee. Nou, het is gewoon een jonge hond en die ziet daar een mooie knuffel liggen. En die denkt, nou, daar kan ik ook kan ik ook mijn tanden in zetten. En weet je, we letten erop in huis om het speelgoed goed op te ruimen. Maar met regelmaat ligt er wel eens wat. En ik ben daar dus ook heel nuchter in, weet je. Ik pak dat nonchalant af, ik wissel wat, ik zeg, hé joh, kom eens hier, dat is niet van jou. Zonder daar dus te veel poespas van te maken, want het hoort er gewoon bij. Het hoort bij hond zijn, het hoort bij soms even je kont in de krib gooien. Het hoort bij puppy zijn, bij puber zijn, het hoort bij, hé, ik laat dit gedrag zien. Er zit een onderlaag onder, dus in het geval van Charlie is dat soms ook. Ik laat je dit gedrag zien. Of ik bedoel, in het geval van Nimrod eerder was het ook echt zo. Ik heb iets nodig. Behoeftevervulling. Wist ik toen allemaal nog niet op de manier zoals ik dat nu wist. Hij liet gedrag zien. Wat zat eronder? Gebrek aan behoeftevervulling. Hij had iets nodig. Vervolgens krijg je bepaald gedrag. En wat gaan wij doen? We gaan dat gedrag willen we fixen. Terwijl je iets anders in te vullen hebt. Alleen het grappige is dus, omdat we nu de diagnose stellen van eigenlijk, hé, wat mooi, ik zie weer terug dat ze wat gaat klooien. En nou, gisteren rook ze wat op het aanrecht. Toen dacht ze, nou, kan ik mooi met mijn voeten tegen het aanrecht. Ja, weet je, ik schrik daar allemaal niet zo van. Ik vind het niet erg als ze een keer met haar poten tegen dat aanrecht aanspringt. Het is een kleine hond. Gaat haar neus achterna. Dus ja, het is voor mij een heel logisch gevolg, hè. Om even aan te geven dat ik ook überhaupt niet zo snel iets kader in, oh jee, of oh foei, dat mag niet. Wil ik het? Is het zo dat ik wil dat mijn hond aan tafel zit, bij wijze van, of met zijn poot op het aanrecht? Nee, natuurlijk niet. Hè? En dat leren we haar ook aan. Maar vanuit haar drive, hey, ik ruik wat. En ze wordt zo gedreven, ga ik daar wat aan doen? Maar als dat een keer ontstaat, ja. En wat is daar nou zo mooi aan? Als we het niet zien, en we gaan het weer zien, want hond is ziek, dan zeggen we, hey, wat fijn, je bent weer terug. Alleen als we dat altijd hebben, en nogmaals, je hoeft het niet leuk te vinden, want ik weet als geen ander, een puppy, een puber, een jonge hond, struggles hebben, hè, tegen hulpvragen aanlopen met je hond, dat is niet leuk. Hè, dat kan echt hard werken zijn. Maar de verkramping die er vaak ontstaat, omdat we op een bepaalde manier naar gedrag kijken in de vorm van, we moeten dat fixen, dat mag niet, ik wil dat niet, het tekort bovenop zitten, de hond onder de loep leggen, hè, en dat soort dingetjes doet iets in de energie. En wat ik vaak zie is dat dat zodanig iets in de energie doet, dat het zorgt voor een hond die zijn rust niet pakt, druk is, druk blijft. En dat is ook niet zo gek, want je moet het een beetje zien als iets of iemand die altijd met jou bezig is. Dat je dat voelt en dat je denkt, oh, maar waar is de rust? Weet je, waar is dan de ontspanning? En ik vond het gewoon een soort van mooi metafoor eigenlijk, dat ik dacht, hé, dat is grappig, hè, dat je dan zegt tegen zo'n dierartsassistente, ja, nou, ik zie ook weer een beetje de puber terug en die zie ik graag, want dat hoort er namelijk bij. Het is afwijkend als ik een puberhond zie, zoals Charlie, die rustig is, zich overal bij neerlegt, zich zou schikken, want een puber hoort soms een keer te trappen, er tegenin te gaan, iets te doen waarvan je denkt, wauw, vind ik niet zo leuk. Een puberhond kan hard werken zijn. Een puberhond wijkt soms net even af, gaat net even tegen de grens in. Een puppy, hetzelfde, idem dito. Onderhevig aan heel veel fases in een hele korte tijd. Tandjes wisselen, superklein, behoefte aan hechting, aan veiligheid. Ja, weet je, voor mij is het een heel logisch gevolg. Maar wat als we deze bewustzijnsslag zouden maken ten opzichte van de hond? Dan gaat je zoveel verschil geven. En ik maak dus niet het onderscheid tussen, je hebt dit allemaal te accepteren en je moet je gewoon mee neerleggen. En als jouw hond X of Y doet, dikke prima. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om dat jij je neerlegt bij de hulpvragen die je hebt. Het gaat er niet om dat er geen potentie is om te ontwikkelen, om te groeien, om het gedrag anders in te steken. Maar het gaat er wel om dat we gaan kijken naar wat er hoort er eigenlijk bij. Het gaat er wel om dat we de hond niet onder de loep leggen. Het gaat er wel om, wat is normaal gedrag en wat niet. Het gaat er wel om dat een hond zijn fases mag doorgaan. Want je kan tegen een kind van 1 ook niet zeggen, stap nou maar eens een keer op de fiets en ga zelf maar naar school. Want het kind is daar nog niet. Je zegt niet tegen een kind van 1, hè, doe nou je luie maar aan, of je luie maar uit, want je zult gewoon op de wc moeten. We hebben te luisteren, en ik weet het, bij kinderen doen we dit ook, maar we hebben gewoon te luisteren, mee te bewegen in het rijpingsproces, mentaal, emotioneel, fysiek. En dus ook, en daar komt wat mij betreft nog bij, zeg maar de zielsweg, de levensmissie, waarom ben je hier eigenlijk? Het doet me ook denken aan, en daarna ga ik hem afronden, dat wij bij de peuteropvang kwamen, hier in Zwolle. Hè. Ik ben vorig jaar verhuisd van Amersfoort naar Zwolle. En onze jongste, die gaat naar de peuteropvang. 2 ochtendjes, eigenlijk vooral voor hem. Omdat hij het leuk vindt om met andere kindjes te zijn. En dan vroegen ze van, nou, is hij al zindelijk? Hij was toen net 2. Ik zei nee. Ik zeg maar, om heel eerlijk te zijn, ik ben er ook niet zoveel mee bezig. Want ik weet, en heb ook inmiddels gezien, dat dat vanzelf wel komt. Er komt interesse voor die pot. Ze zitten vaker bij je op schoot als jij op de wc zit. En op een gegeven moment komt dat gewoon. Dan is die fase daar. En dan zijn ze er emotioneel, mentaal en fysiek gezien aan toe. En dan kom je op het punt dat je zegt, hé, maar wacht even, hier ga ik op inspelen en beweeg ik mee met jouw fase. En dat is het mooie, want zij zei van, weet je, nou, ik vind dat mooi, dat sluit ook aan bij hoe als ik daarin sta. Zij was, zeg maar, de leidster tussen haakjes van de groep. En toen zei ze, want wat ik vaak zie is dat mensen, bijvoorbeeld rond leeftijd X, hun peuter op de pot gaan zetten, want nou, het moet nou toch wel een keer zindelijk worden. En die zijn langer bezig met het traject en komen vervolgens op hetzelfde punt uit. Want we vinden dat, hè, dat vinden we met puppy's ook, of met pubers, ze moeten nou toch wel een keer X of Y kunnen. Terwijl als we zouden meegaan in die leeftijdsfases, ja, dan kom je eigenlijk gewoon op dat je spot-on meebeweegt in wat kan jij nu aan? En daar speel ik op in. En dan zul je zien dat het veel minder hard werken is. Eigenlijk en heel logisch, voor mij iets heel logisch. Die leeftijdsfases, in mijn puppycursus XXL bespreek ik deze leeftijdsfases, omdat ik dit essentieel vind. Als jij niet weet in welke fase jouw pup zich bevindt, vind ik dat je je hond tekort doet. Want enerzijds is het zo dat je een fase hebt en dan heb je die fase ontdekt en dan zit je in de volgende fase. En anderzijds is het zo, bij die fase hoort bepaald gedrag, bepaalde ontwikkelingen, bepaalde mentale, emotionele, fysieke issues, even zo gezegd. Dan kun je dat wel willen fixen, maar de kans is dus heel groot dat als je die fase doorgaat vanuit de energie zoals ik hem net verwoordde, gaat je dat zoveel meer ontspanning geven in opvoeding. Die puppycursus, die ga ik hieronder zetten bij de, ja, als een linkje. Want als jij een puppy of een puber hebt, absoluut deze puppycursus volgen. Hij gaat zoveel verder dan de reguliere cursus. Hij gaat jou de diepte geven om jouw pup te begeleiden, te begrijpen en een goede wederzijdse samenwerking te krijgen. En die gaat natuurlijk over veel meer dan alleen maar die vaardigheden aanleren en dat soort dingen. Dus als jij daarin geïnteresseerd bent, en ik zou bijna zeggen, als je geen pup hebt, dan ga je hier zoveel uithalen. Dus ook dan zou je hem kunnen volgen. En anders wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.